Goedenavond iedereen.
Goedenavond.
Ik, zoals je weet, woon ik in Noord-Holland, vlak over de grens. En iedereen, ik ben verschillende mensen ook bij ons in de gemeente die vroeg mij: kom je vanavond bij ons voetbal kijken? Ik zeg: nee jongen, vanavond heb ik wat beter te doen. Oh, wat dan? Ja, ik moet in Holland spreken. Oh, moet je de Hollanders gaan troosten? Nou, op een andere manier hoop ik. Maar goed, laten we samen bidden. Hemelse Vader, wat fijn om zo een avond te hebben bij heerlijk weer. Heren, wat fijn dat wij ons gaan uitstrekken naar een avond waar wij, wat genoemd wordt, een volgmijavond. Een avond waar wij willen leren hoe wij u kunnen volgen. En heren, de tijden waar wij in leven zijn best spannende tijden. En heren, dat zijn zoveel mensen die vragen hebben. Zoveel dingen die wij zelf misschien niet begrijpen. Maar ik bid u bovenal dat we uw hart in deze tijd zullen begrijpen als nooit tevoren. Ik bid dat in Jezus' naam. Amen. Oké, ik wou lezen. En toen mij eerst gevraagd was over deze avond, toen werd mij gezegd dat Feike de Velde zou spreken twee keer over de eindtijd. En misschien dat ik er een beetje bij zo kon aanhaken. En later heb ik het over gehad over de vaderhart van God. En uiteindelijk is wat op mijn hart ligt zo'n beetje een combinatie geworden. Ik zou graag wel beginnen met Matteüs 24. Matteüs 24 en vers 1. En Jezus ging de tempel uit en vertrok. En zijn discipelen kwamen tot hem om hem op de gebouwen van de tempel te wijzen. En hij antwoordde en zeide tot hen: ziet gij dit alles niet? Voorwaar, ik zeg u, er zal hier geen steen op de andere gelaten worden die niet zal worden weggebroken. Toen hij op de Olijfberg gezeten was, kwamen zijn discipelen alleen tot hem en zeiden: zeg ons, wanneer zal dat geschieden en wat is het teken van uw komst en van de volleinding der wereld? En Jezus antwoordde en zeide tot hen: zie toe dat niemand u verleide, want velen zullen komen onder mijn naam en zeggen: ik ben de Christus. En ze zullen velen verleiden. Ook zult gij horen van oorlogen, van geruchten van oorlogen. Zie toe, wees niet verontrust, want dat moet geschieden, maar het is het einde nog niet. Want volk zal opstaan tegen volk en koninkrijk tegen koninkrijk. En er zullen nu hier en nu daar hongersnoden en aardbevingen zijn. Doch dat alles is het begin der weeën. Dan zullen zij u overleveren aan verdrukking en ze zullen u doden. En gij zult door alle volken gehaat worden om mijn naams wil. En dan zullen velen ten val komen. En ze zullen elkander overleven en elkander haten. En vele valse profeten zullen opstaan en vele zullen zij verleiden. En omdat de wetsverachting toeneemt, zal de liefde van de meesten verkillen. Maar wie volhardt tot het einde, die zal behouden worden. En dit evangelie van het koninkrijk zal in de gehele wereld gepredikt worden tot een getuigenis voor alle volken. En dan zal het einde gekomen zijn. Tot zover. Nou, twee keer geleden heeft Feike ter Velde begonnen te spreken over Nebukadnezar, de droom van Nebukadnezar. Ik neem aan dat de meester er was. Wie was er niet op die afgelopen twee avonden? Oh, toch een heleboel. Oké. Nou, maar het ging erom dat in de droom van Nebukadnezar, het was de tijd dat de laatste twee stammen uit Israël weggevoerd werden en ineens werd alles vernietigd. De tempel werd vernietigd, de stad werd vernietigd en al die beloften van de Messias. Ja, wat zal er nou gebeuren? Wat gaat er nog van waar worden? En toen sprak God door een wereldleider. Ja, wat ook die boodschap heel veel, wat is het Nederlands woord? Authenticiteit geeft. Ja? Of echt een uniekheid. Want ja, als een profeet van die onder de Joden opstaan en zou zeggen: zo zegt de Heer. Ja, dan waren de anderen: nou ja, hij wil ons gewoon bemoedigen. En kunnen we het nog wel geloven? Al die profeten hebben dit gezegd. Maar hier kwam een wereldleider nog veel machtiger dan Obama vandaag. De leider van Amerika. En die had een droom. En die droom werd uitgelegd. Hij zag een beeld met verschillende delen. De meeste van jullie kennen dat beeld wel. Gouden hoofd. zilver, borst, ijzer en de voeten deels uit ijzer, deels uit leem. En dan wordt er gezegd, dit stelt voor wereldrijken. Een ding wat ik volgens mij wat niet aan bod kwam, want sommigen vragen, ja, maar wat dan? Waarom wordt over andere rijken niet gesproken? Waren er toch nog andere, zoals Genghis Khan bijvoorbeeld? Maar het gaat hier om wereldrijken die ook over Israël, Gods volk, he, eerste. Ja? Dus, en dan wordt er ook gezegd, wereldrijken. In die beeld begonnen dan met Nebukadnezar, Babel, dan opgevolgd door Mede en Persen, de rijk van Mede en Persen, uit de geschiedenis, wij weten het, we kunnen makkelijk terugkijken, dan opgevolgd door de Griekse wereldoverheersing, onder Alexander de Grote, en dan daarna opgevolgd door de Romeinse wereldoverheersing, die ook sterk als ijzer was, en heel lang heeft geduurd. Nou, Feike heeft dat als één behandeld, die laatste. Maar ik vind het duidelijker vanuit Openbaring als je die laatste twee, hij noemde het wel zo, de voeten en de leem, is de wederopgestane Romeinse rijk. Ja? Maar dus als een extra rijk, want wij leven nu een tijd even ertussenin. Een tijd waar er niet zo'n wereldrijk is. Maar goed, het komt op het eind wel op grote lijnen op dezelfde neer. Maar goed, dat is een beetje het beeld waar wij leven en dat de Bijbel dus vanuit dat beeld zegt, er gaat weer een wereldrijk komen. Waarom? En weer een wereldrijk die ook invloed gaat proberen te nemen over Israël, over het Joodse volk, maar ook over mensen die in God geloven, die op dat moment nog op het aarde rondlopen. Nou, waarom? De reden waarom de duivel dat wil doen, is omdat op die manier kan hij het meeste invloed uitoefenen op mensen hier op aarde. Als hij een dictatuur heeft, dan kan hij godsdienstvrijheid wegnemen. Dan kan hij mensen verbieden om bijeen te komen. We hebben vanavond batteren, nee ook. Heren, dank u dat wij hier in alle vrijheid bij elkaar kunnen komen. Wij, voor ons vanzelfsprekend, en vele landen in de wereld niet. Ja? Nou, de duivel probeert dat weer, want op die manier kan hij de mensen het verste bij het evangelie weghouden. Daarom wil hij dat. Nou goed, nou zegt uit die beeld van Daniel, die zegt ook van Nebukadnezar, er zal een weer een opgestane Romeinse rijk komen, die gaat bestaan uit 10 koningen. Die samen een verdrag tekenen, en die dan, er kwam ook heel veel aan het bod, dat de Romeinse, of deze wederopgestaande Romeinse rijk, dat het heel goed zou kunnen zijn dat Europa dat voorstelt. Feike noemde dat de ijzeren tijdperk nog weer met een verdrag over ijzer, hè, wat ze de economieverdrag sloten. Het was ook een economisch verdrag natuurlijk in 1957, die getekend werd in Rome. Oké, nou, dat alles gezegd hebben, hier begonnen we in Matthäus 24 en dan staat hier, ze ging uit de tempel en zijn discipelen kwamen tot hem om de gebouwen van de tempel te wijzen. En hij antwoordde en zei dus, voorwaar, ik zeg u, ziet gij dit alles? Voorwaar, die zal geen één steen op de andere gelaten worden, die niet zal worden weggebroken. Nou, wat mij ontzettend al leren aanspreekt, laat me zien hoe ongelooflijk realist Jezus ook was. Soms denkt men, als je met christenen spreekt, ach, ze leven in een andere wereld. Maar Jezus was heel bewust van wat met de wereld om hem heen gaat gebeuren. Ik weet niet of wij ons dat zo bewust zijn. Soms lijkt het niet zo als je kijkt met wat voor passie en overuren we maken om ons keuken maar een beetje netjes te krijgen. Toevallig iemand die net nieuwe keuken krijgt, hier krijgt een stampje, een stootje van, weet je? Ja, het moet. Ja, waarom? Ja, want de buren hebben nieuwe. Je kan zo niet langer leven. Hey, ik heb rustig geslapen totdat de buren nieuwe dakpannen kregen. Nou kan ik in mijn huis gaan en dat staat gewoon niet meer. Maar de realiteit is dat de wereld en wat in de wereld is, gaat voorbij. En het zou een goede vraag zijn of wij ons leven zo inrichten. Of wij zo leven. Oké. Maar toen, dan staat er, ze gaat op de olijfberg zitten en dan kwam ze discipelen tot hem en zeggen, wanneer zal dit geschieden? En wat is het teken van die komst en van de voleinding van de wereld? Dus vroegen 3 vragen. Wanneer gaat Jeruzalem verwoest worden? En de tempel? Wanneer is het teken van uw komst, dat u weer komt? En de woord komst, dat is parousia, u samen zijn met ons. En wat is het teken van het einde van de aarde? Nou, wat ik ook leuk vind, is, ze bespreken het. Jezus zei ook niet van, nee, laten we daar niet om. Hè, zorg maar dat we hier de armen verzorgen en mensen helpen. Jezus stond midden in de wereld. Hij was niet van deze wereld, maar hij was in deze wereld. Met open ogen. En vandaag, zoals we hier zitten, ontmoeten de Europa-top, hè, de Eurotop komt bij elkaar. En het gaat heel erg van dit hele financiëlecrisis, dwingt Europa ertoe. Wat gaan we doen? En er komt steeds meer de druk. Ja, wij willen de soevereiniteit van die landen afgeven, want er moet controle komen over dat euro. Ja, dat is, en het klinkt ook heel logisch, dat is ook heel goed. Maar het is precies wat de Bijbel ook zegt wat gaat gebeuren. Want uiteindelijk gaan ook deze laatste 10 koningen gaan heersen door de economie. Jij gaat niet kan kopen of verkopen zonder dat je een merk op je rechterhand of op je voorhoofd krijgt. Nou, in onze tijd heel makkelijk te begrijpen, want met computers, ja, dat is geen probleem. Dat snappen we. Daar gaat het naartoe. Zo langzaam zijn ze bezig en zo langzaam komen al deze dingen steeds meer in plaats. Oké, dus de discipelen waren er naartoe onderweg. Maar Jezus geeft eigenlijk een enorme interessante antwoord. En laten we even naar zijn antwoord kijken. We beginnen hier in vers 4. Jezus antwoordde en zeide tot hen: zie toe dat niemand u verleide. Want velen zullen komen onder mijn naam en zeggen: ik ben de Christus. En zij zullen velen verleiden. En ook nog wat daarbij aansluit, vers 11. Er zullen vele valse profeten opstaan en zij zullen velen verleiden. Is er een woord dat u misschien opvalt? Of jou? Is er een woord in wat ik net heb gelezen? Wat voor woord valt je op?
Velen.
Velen. Dat is eigenlijk schrikbarend, of niet? Velen. Het is iets dat jij zegt, het gaat heel normaal zijn. Het gaat heel normaal zijn. En dan wijst hij ons erop. Hij wijst ons erop op en hij zegt in vers 4 of vers 5 zegt hij: zie toe dat niemand je verleidde. Dus hij zegt niet van: maak je geen zorgen, ik zal ervoor zorgen dat jij niet verleid wordt. Jezus legt gelijk ook de verantwoording neer waar het hoort. Bij wie? Bij u en bij jou en bij mij. Wij zijn zelf verantwoordelijk voor wat wij geloven. Je gaat niet één dag voor God kan staan en zeggen: ja, maar professor, dokter, zo en zo van de universiteit van de VU of van Kampen of weet ik veel wat, die heeft gezegd dat het zo en zo is en niet anders. Niet anders. Zo, dat gaat voor ons niet werken. Je moet zelf toezien wat jij gelooft. Daar ben jij of u zelf verantwoordelijk voor. Zelfs wat een Feike ter Velde of Eddie Bakker of iemand anders die hier mag staan en hier mag zeggen, je gaat nooit kunnen zeggen: ja, Eddie heeft dat gezegd. Jij moet zelf kijken, gaan toetsen. Is dat zo? Is dat zo? En nee, wat een aanslag. Wat een aanslag is er vandaag op de Bijbel. Wat een aanslag is er op de Bijbel Gods woord is. Wat worden we als christenen onder druk gezet? Om het toch maar niet te geloven. En ik meen, dat is eigenlijk algemeen geaccepteerd bijna. Ik heb vorige keer dat ik verteld van mijn zoon. Die in de biologieklas in Noordhorn op de gymnasium. He, die daar zat. En de biologieleraar, volgens mij had ik dat verteld, hè? Die begon de biologieles lezende uit de Bijbel. Genesis 1, las Genesis 1 door. In het begin schiep de Heer de hemel en aarde, las de Heer, klapt de Bijbel dicht en zegt: wij weten allen dat dit niet waar is. Boef. Op school. Wat een brutaliteit. Hij zegt: of is hier toevallig iemand die dat gelooft? En als enigste stak mijn zoon zijn hand op. En God zij dank had hij de verkeerde te pakken, deze leraar, want hij had geen idee hoe mijn zoon geschoold was in de evolutietheorie. Hij wist meer, uiteindelijk moest die man, heeft die man zelf gezegd: zeg, je weet er meer van dan ik. Dat is echt zo. En heeft hem met grote respect behandeld. En voor de klas, de Heer was echt met hem en kon duidelijk uitleggen dat het gewoon een theorie is. En dat het helemaal niet klopt. Ja? Maar Ik doe, in onze maatschappij, het wordt gewoon geaccepteerd. Je wordt gewoon gebombardeerd van alle kanten. Om maar niet te geloven, te zuiveren, dat dit Gods woord is. Dus die neiging, die hele werking, is er in onze tijd. Oké, dus Jezus zegt, dat is iets wat gaat gebeuren. En dan zeg je ook zult gij horen van oorlogen, van geruchten van oorlogen. Je hoort dat voortdurend, nou is er weer dreigend in Syrië. Ja, wat je eigenlijk al een burgeroorlog kan noemen. Het zou je maar gebeuren. Zo wonen we nog hier in vrede. En het volgende moment is de oorlog. Er staat zo'n tegen... En wij leven een generatie eigenlijk die de oorlog niet heeft gekend. Alleen de heel ouderen. Ik weet, in Zuid-Afrika zei men soms iets over hoe ik daar woon. En dan zei ik aan mijn moeder, ja, die zeiden dat of dat over de nazi's of zo. En dan zei mijn moeder, al die zegt, ach Eddie, ze hebben de oorlog nooit gekend. En aan de ene kant staat er zo'n spreuk op een muur. Staat er, vertel mij verhalen over de oorlog. En dan vertel ze 100 malen. En 100 malen zal ik wenen. Het is zo erg. De tijden die zaten komen en zeggen oorlog. En dan hebben we als mensen hebben gezegd, oh, hè, dat zei Feike ook van, humanisme, wij doen het wel, we hebben God niet nodig. Wij richten de Verenigde Naties op. 1948, wanneer ook al, of net daarvoor. En sedert die tijd was er nog nooit, niet maar een korte tijd op de aarde, dat er geen oorlog was. In Europa zijn we er nog voor bewaard. Voor nu al 50 jaar. Maar goed, maar Jezus zegt, dit is hoe de tijden er gaan uitzien. Geruchten van oorlogen. Ziet toe, wees niet verontrust, want dit moet geschieden, maar dat is het einde nog niet. Dat vind ik interessant. Want als wij over de eindtijd die tijden gaan hebben en we proberen te begrijpen wat er gebeurt, dan heb je heel vaak dat christenen zich heel erg gaan bezighouden, juist met die dingen, met die tekenen der tijden. Zie je wel, kijk die oorlog, kijk dit. En er zijn dingen waar Jezus inderdaad zegt, let erop. Maar toch zegt hij zegt, dit is het einde niet. Dit is het einde niet. Dus kijk niet daarna, wees niet daarmee bezig, weet dat het komt, weet dat het gebeurt. Maar dit is het einde niet. En dan gaat hij verder. En dan zegt hij, want volk zal opstaan tegen volk, en koninkrijk tegen koninkrijk. Er zullen nu hier en dan daar hongersnoden en aardbevingen zijn. Nou, aardbevingen is ook zo'n ding. Dat hebben, ik kan me niet herinneren of we de vorige keer dat genoemd hadden. Maar als je de aardbeving is iets wat je dus heel constructief of heel objectief kan meten. En ongeveer net voor 1900, 1890 ongeveer hadden ze over de hele aarde hebben ze meters geplaatst en om het te kunnen meten en vanaf toen echt bijhouden hoeveel aardbevingen er zijn. Ja, dus daarvoor weten we niet helemaal precies. Alleen het was natuurlijk niet zo zoals wat die statistieken ons laat zien. Maar toen was er in het tijdperk van 1836 of 1863, wat ze ongeveer hebben gemeten, tot 1900. Dus over die 37, 38 jaar waren er 12 aardbevingen van meer dan 6,9 op de schaal van Richter. Dus grote. We willen niet kijken naar grote. In de volgende 38 jaar, dus toen, vanaf toen keek ze steeds in die periode van 38 jaar. Dus 12 in de eerste. Toen in de volgende tot 1938 waren er 53. 12, 53. Toen van 1938 tot 1976 waren er 71. Dus 12, 53, 71. Toen van 1977, ja, dus, en dat zou dus moeten zijn dus tot nu, tot 2014. Dus dat is, die tijdperk is nog niet voltooid. Tot maart vorig jaar, dat is na die verschrikkelijke aardbeving in Japan, waar die hele Fukushima gebeuren van geschieden, waren er 164. Als je dat op zo'n grafiek zou kijken, dan lijkt het ongeveer zo, die blauwe, hoe het omhoog gaat. De groen is de verwachte aantal tegen de jaar 2014. Dus dat is iets wat wij als mensen niet kunnen manipuleren. Wat wij niet zo, dingen die ons opwekken, jongens, weten we wel in welke tijd wij leven. En toch zegt Jezus van deze dingen, zegt hij zegt, dat is het einde niet. En kijk wat zegt hij in vers 8. Hij zegt dat alles is het begin der weeën. Ja? Is het begin der weeën. Oké, ik denk we hebben muziek erbij. Goed. Nou, in de tweede studie had Feike de Velde er ook over dat we leven in een tijd waar we de geest van de antichrist, waar die machtig werkte, de geest van de antichrist. En dat heeft een enorme invloed op ons tijd. De geest van de antichrist is een vervanger voor Christus, hè? Een substituut Christus. En die hele geest, die invloed van dat geest, die zegt, we hebben Christus niet nodig. We hebben Christus in ons, in onszelf. Zoek hem in jezelf. Ja? Jij bent God. En dat heeft een geweldige invloed op de mensen. Want we willen God uit onze maatschappij bannen. Ja, dat vertelde ook Feike, dat hoe Frankrijk met de Europese grondwet die ze probeerde te schrijven. God moest er absoluut uitgeband worden. Ja? Maar dan staat hier, en dan zie je de gevolg van de geest van de antichristie hier dus het begin der wegen, vers 8. Dan zullen zij u overleven aan de verdrukking. En ze zullen u doden en gij zult door alle volken gehaat worden om mijn naams wil. En dan zullen velen te val komen en elkander overleven en elkander haten. Dus een teken ook van die tijd is dat de vervolging tegen de christenen toeneemt. Ja? Dat zijn dingen, daar houden we niet van. Daar houden we niet van. Maar dat is al zo als je op school bent, als jij bij je werk, als jij ervoor moet uitkomen dat jij een kind van God bent. Als je dat wil, gewoon dat wil zeggen. Als je dat gewoon wil opstaan voor waar je in gelooft. Dan word je belachelijk gemaakt. Dan word je rare. Oh, dat is zo rare. Het hoeft niet gelijk gestenigd te worden. Maar Jezus waarschuwt ons hier. Hij waarschuwt dat de tijd waar wij in leven, moeten wij ermee rekenen dat deze dingen meer gaan worden. We moeten ons daarmee wapenen. Maar eigenlijk is dat normaal christelijk leven. Want Paulus zegt, iedereen die godvruchtig wil leven, die zal vervolgd worden. Oké. Nou, staat hier nog verder, en dat vind ik wel een heel erge vers. Daar staat, en omdat de wetsverachting toeneemt, zal de liefde van de meeste verkillen. Het is iets, de maatschappij wordt hard en koud. En ik denk dat is iets wat je jammer genoeg, wat je in Nederland, wat de afgelopen 10, 15 jaar, wat heel erg gestalte heeft gekregen. Nederland heeft altijd gezegd, oh, wij zijn een tolerante maatschappij. Hè? En meende, als we alles nou maar toelaten en alles nog kan, dan hebben we ook altijd vrede. Hoe zeggen de Duitsers zeggen, liebe Freude Eierkuchen. Hè? Liefde, vrede en eierkoeken. En wij zijn de afgelopen 10 jaar zijn we van de koude kermis thuisgekomen. Als je het zo kan zeggen, of niet? Als je de berichtgeving hoort, de moord op Pim Fortuyn in die tijd, de harde woorden in de politiek zelfs, gewoon de maatschappij, de overtredingen, de dingen waar je van leest, wat men doet, wat je denkt van, hoe is het mogelijk in onze maatschappij? Hoe is het mogelijk? Maar dit is de wereld waar de eindtijd naartoe neigt. En nou kom je eigenlijk bij de vraag van, ja, maar wat doet God dan? Hoe is God dan? Dan kom je bij de vraag, maar als je daar naar alles kijkt, en dan kom je bij de vraag die misschien jouw buurvrouw, jouw vriendin, jouw vrienden aan jou vragen. En ze zeggen van, als een God van liefde, hoe kan een God van liefde dat alles toelaten? Of niet? Heb je dat die vraag wel eens gehoord? Om ons heen. Maar nou, misschien voor ons als christenen. Hoe makkelijk is dit? Jezus praat met zijn discipelen en zegt, jongens, dit en dit en dit kan gaan gebeuren. En in de eindtijd, je ziet verschrikkelijke dingen gebeuren. Wij horen de kranten over tsunamis, aardbevingen, radioactieve in Fukushima, die dingen waarvan je denkt van, oh man, wat komt er nog over de wereld? Financiële crisissen, de economie stort in duigen. Waar gaat het alles maar naartoe? En waar je misschien als mens ook die neiging kan hebben. Heere God, waar bent u? Hoe staat u tegenover deze wereld? Wat is uw hart in deze tijd? Weet je, en dan staat hier iets wat mij ook aanspreekt. Want Jezus zegt, Jezus zei, en dat hebben we gelezen, in vers 6 aan B, zegt hij, die oorlogen gerucht worden. Zie toe, wees niet verontrust, want dit moet geschieden. Het moet geschieden. Je ziet, er is een element bij in al deze dingen, waar de mens deze dingen over zichzelf brengt. En dan is het zo makkelijk om God daarvan de schuld te geven. Ja, maar er zijn zeker dingen, als het op zijn beloop gaat en de mens van God erbuiten houden, dan heb je die gevolg. Als je je hand in het vuur steekt, en dan ga je je verbranden. Je kan hem misschien 3 seconden houden, maar als je hem langer houdt, ga je je verbranden. Ja, deze dingen moet gebeuren. En toch, Gods hart in het midden van dit alles. Want Gods hart, als het staat later in Matthäus 24, staat er komt zo'n tijd, gaat er komen in die eindtijd. Nou, ik geloof dat is niet bedoeld dan voor de christenen. Maar hij zegt, die zo erg gaan zijn, dat als God die tijd niet verkort had, dan zou geen vlees behouden, zal de mens zichzelf uitroeden. Dat is wat de mens gaat doen, als de mens eerst. Maar God zegt, ik ga die tijd inkorten, omdat hij mensen wil redden. Waar we nu wonen, ik woon al einde 88 woon ik in Noord-Holland op een boerderij. En we zijn net meer dan 4 jaar geleden zijn we verhuisd. Nou, een beetje naar de midden, de stad, een gedeelte in de midden. En vanaf die tijd bid ik voor mijn buren. En ik zoek gelegenheid om te verkondigen over Jezus. En eigenlijk zijn ze helemaal afwijzend vriendelijk of minder vriendelijk soms. Maar afwijzend. En mijn buurvrouw die is heel lang al ziek. Vanaf toen wij er kwamen had zij al kanker. En 1,5 week geleden is zij overleden. 35 jaar oud. Ik heb heel veel voor haar gebeden, de Heere weet het. Ik heb heel veel tranen gestort voor haar. Maar door dit hele gebeuren begon ineens ook een contact te komen onder de buren. En ineens 2-3 dagen geleden kreeg ik gelegenheid om te getuigen. Ja, helemaal onverwachts. De een was, ik moest bij de dokter, bij de tandarts. En dan lig je dan, weet je. En hij is ook een buurman van ons, woont bij Omdoek. En hij vroeg, ja, hij zegt, als die man, waarvan die vrouw nu overleden is, als die nou zal zeggen van, ik geloof niet dat er een God is. Hij zegt, dan kan ik dat helemaal begrijpen. Want ik ben een realist of zo, weet je wel. Zeg, oh. Ik zeg zo realistisch dat als het goed gaat, dan nemen wij het de eer. Maar als het fout gaat, dan krijgt God de schuld. Oeh, en ik zag dat het hem raakte. Ja, want hij heeft wel goed. Ja, dat is ook zo. En ineens kon ik vertellen van wat deze God voor mij betekent. En wat voor vrede hij heeft. En dat het niet zijn plan was dat deze ellende over de aarde komt. Hij heeft de mensen voor gewaarschuwd. Een andere groep kwamen bij elkaar om te kijken wat wij als buren voor dat gezin kon doen. Leuke buren, maar die een ik weet niet, zo'n beetje de bal naar mij toe gooien. En die vrouw zegt, ja, ik ben uit de kerk gestapt hoor, ik moest dat wel even weten. Het interesseerde mij niet zoveel, maar goed. Hè, ik bedoel, haar leven met God wel, maar haar denominationele handelen moet ze zelf weten. Maar ze zegt van, ja, met een God die oordeelt, daar kan ik niks mee. Ja, wat zeg je dan? Wat zeg je dan? Nou, ik zal je zo meteen zeggen wat ik heb gezegd. Maar hier staat, te midden van al deze dingen, zegt Jezus ineens, de wetsverachting neemt toe, de liefde van de meestal verkillen, vers 12, zeg hij dan, maar, wie volhardt tot het einde zal behouden worden, en dan vers 14, maar dit evangelie van het koninkrijk zal in de gehele wereld gepredikt worden, tot een getuigenis voor alle volken, en dan zal het einde gekomen zijn. Het woord evangelie, hij zegt dat dit goede nieuws zal verkondigd worden. Goede nieuws, te midden van een wereld die uit elkaar valt. Mensen, wat een uitdaging. Want ik kon gelijk aan die vrouw zeggen, zij zegt, oh, die God, die oordeel, daar kan ik niks mee. Zeg, ik heb goede nieuws voor jou. Want die God, die wil ook niet dat jij in de oordeel komt. En daarom heeft hij gezegd, daarom heeft hij, wie in hem gelooft, en Jezus een vertrouwen staat, die komt niet in het oordeel. Maar die is overgegaan uit de dood in het leven. Wat geweldig. Ontdekken een God in de midden van deze. Want ja, het oordeel betekent dat God dingen aan het licht laat komen. Dingen die verstopt zijn, die komen tot een uitwerking. Dat is wat er ook gebeurt in de eindtijd. Dingen komen aan het licht. De verschrikkelijke dingen van mensen en de plannen van wereldleiders worden duidelijk. Maar dan midden, het goede nieuws. Het goede nieuws. Weet je maar hoe makkelijk is het voor mensen om over God zo raar te gaan denken. Men denkt altijd dat God is een God die wil straffen. En dat gevaar is in de eindtijd net zo. Weet je, dan denk ik aan het verhaal van die vrouw die bij Jezus gebracht werd door de Farizeeërs. Uit Johannes 8, dat is een heel bekend verhaal. Je kent het zeker weten. Johannes 8, daar staat, hij was bij de tempel en de schriftgeleerden, vers 3, en de Farizeeën brachten een vrouw op overspel betrapt en ze stelde te midden van haar in de midden en zeiden tot hem: meester, deze vrouw is op heterdaad betrapt bij het plegen van overspel en de wet van Mozes heeft ons bevelen zulke te stenigen. Hebben ze ongelijk? Is het waar of niet waar? Is waar toch? Voelen wij niet soms zo? Heer, u ziet die verkeerde mensen. Delg ze uit. Die hart. Die terroristen. Al-Qaeda. Heer, delg ze uit. Wat zal die mensen in Syrië mij schelen? Zijn toch moslims. Hoe vaak denken wij niet zo? Veel beter bij huis. Hoe boos ben ik op mijn man die mij zo lelijk behandelt? Of mijn vrouw? Of mijn buurman? Dat ik in mijn gedachten denk van dat hart, dat gezindheid. En in deze tijd, het wordt steeds erger zijn. De liefde van de meester zal verkillen. En hier staan de schriftgeleerden. En ze zeggen: Heere, dit is de wet van Mozes. Wij vertegenwoordigen het hart van God. Wat deed Jezus? Jezus bukte en hij schreef in het zand. Met zijn vinger. Heb je ooit je afgevraagd wat Jezus daar geschreven heeft? En dan keek hij op. Hij zei: Jezus, en God gaat nooit zonder goed praten, dat weten we. God is een heilige God. Ook in deze eindtijd, de tijd waar we leven. En kijken en zeggen: wie zonder zonde is, gooi de eerste steen. Dat lijkt me een goed plan. En dan bukt hij en dan schrijft hij weer in de zand een boodschap. Wat zou hij dan schrijven? En daarna kijkt hij op. Wat is er gebeurd? De een na de ander die ging weg. Even Twitter. Ik moet naar mijn bedrijf. Mijn vrouw heeft me nodig. Eén na de ander kropen ze weg. En toen zei Jezus: lieve mensen, dat zien we het hart van God in deze wereld. Waar zijn die je aanklagen, vrouw? Zegt ze: zijn allemaal gegaan, er is niemand meer. Hij zegt ook: ik veroordeel jou niet. Ga heen en zondig niet meer. Waarom schreef hij met zand? Eén keer van tevoren schreef God met zijn vinger. En toen was het op tafels van steen. Die wet van Mozes was zij aan opgeroepen, schreef hij. Toen werd het gebroken, toen moest ze ook een tweede keer schrijven. Maar dat was hard, dat was koud, dat getuigt tegen jou en mij. Je hebt geen kans, ik heb geen kans. En nu schreef hij in het zand. En hij laat ons het hart zien van de Vader. Jouw zonde heb ik op mij genomen. De straf die jij hebt verdiend en ik vind, ook deze vrouw, die draag ik. En al was je zonder rood als scharlaken, ze zat wit voor haar sneeuw. Net als het in de zand weggewaaid kan worden. De aanklacht tegen jou en mij. Weet je, en die hart van God, lieve mensen, verandert niet in de eindtijd. We hebben niet te maken met een God die ineens besloot, en nu heb ik genoeg en nu ben ik boos. En nu ga ik deze wereld straffen. Daarom wil hij dat wij onze ogen houden, niet op al die tekenen der tijden, maar op dat ene ding. Dit evangelie zal verkondigd worden in alle naties en dan zal het einde gekomen zijn. Weet je, dat staat er in Openbaringen 8 vers 1. Het is net voor de zevende bazuin, geloof ik. Voor het echte, de echte grote, de gramschap van God over deze aarde uitgestort wordt. Weet je wat er staat? Er was een half uur stilte in de hemel. Waarom? Want het te maken heeft met een God die aan Mozes al zei: goed en getrouw is de Heere. Langzaam tot toren. God die niet wil verdelgen, maar een God die wil redden. En als het zo ver is dat het, als God niet zou ingrijpen, zal de mens zichzelf verdelgen. Een half uur stilte in de hemel. Dat niemand iets durft te zeggen. Omdat God zegt, ik moet nu ingrijpen. Maar wat is onze reactie hierop? Hoe reageren wij hierop? Want weet je, als er staat, dit evangelie zal verkondigd worden in de gehele wereld. Dan wordt die verkondigd door iemand. En niet door de engelen. Want God heeft gekozen om door mensen te verkondigen het woord. Zij zullen mijn getuigen zijn. Daarvoor gaf hij in het begin, al bij het begin van zijn kerk, gaf hij de Heilige Geest. Hij zegt, de Heilige Geest zal over u komen en gij zult kracht ontvangen, dynamus. En gij zult mijn getuigen zijn. Mensen zullen merken. Weet je, het was zo fijn. Ik bid 4 jaar al voor mijn buren. Met de een en een groep van hen speel ik muurbal, squash, maandagavond. Maar de gelegenheid kwam maar steeds niet. En ineens zaten ze in die kring. En ik ervaarde dat God door me heen sprak. Veel meer dan ik zei. Mijn vrouw zei, en toen kwam uit Zuid-Afrika en God had hem geroepen om dit te doen. Oh, zei die buurvrouw, oh, ik merk het. Zo van, hou op. Maar positief. Maar ik ben een gewone kind van de Heere. Ik ben een gewone kind van de Heere. Maar weet je wat de Bijbel belooft in de eindtijd? In Daniel 11 staat daar. Staat het volk dat zij God kent. Zal verstandig zijn in de oude vertaling die zegt, en zullen kloeke daden doen. Kloeke betekent clevere, goed doordachte daden. Werken waar je van gaat zeggen. Dus praat over tekenen der tijden, lieve mensen. Een volk dat zijn God kent, en ze zullen velen tot inzicht leiden. Ja, er zal velen ook misleid worden. Maar dat betekent niet dat aan de andere kant er zullen maar een paar gered worden. Denk aan het beeld in Openbaring. Openbaring 7 staat er. Ik zag een grote menigte uit iedere volk, stam, taal en natie. Iedere dialect is erbij. Zelfs Twente. Misschien zul je straks uit vandaag als je er komt. Die gaat erbij zijn, mensen. En wie? Hoe gaat zij het horen? Iemand gaat hun vertellen het goede nieuws. Ja, realistisch. Ja, deze wereld gaat voorbij. En alles wat in de wereld is. Maar wie de wil van God doet, blijft eeuwig leven. Maar ik zou u vanavond wou vragen, hoor jij erbij? Ben jij al deel van dat volk dat voor God gaat staan? Heb je al gekozen? Heb je al gezegd, Heere, ik ga mijn kracht en mijn tijd en mijn hart niet vergeven aan dat wat voorbij gaat. En niet omdat je bang hoeft te zijn voor God. Want de straf die jou toekomt, heeft Hij op zich gedragen. En de enige manier hoe jij het gaan moet dragen, is als je niet wil dat Hij het draagt. Als je gaat zeggen, voor mij hoeft het niet. Hij hoeft niet mijn redder te zijn. Maar alle die hem aangenomen hebben, heeft hij de macht gegeven kinderen Gods te heten. Wat een voorrecht in deze tijd. Wat een voorrecht in het midden van een wereld die in de tijden, de spannende tijden waar wij leven. Ik wil deel zijn van dat volk. Ik wil deel zijn van dat volk dat kloeke daden doet. Ik wil de Heere God zoeken. Ik wil zijn aangezicht zoeken. Ik wil mensen vertellen over hem. En ik wil mij niet schamen. En de kracht van het kruis. Want het heeft mijn leven veranderd. Ik kon aan die tandarts deze week zeggen. Ik zeg, weet je, toen ik dat heb ontdekt, was mijn leven nooit weer dezelfde. En ik ben ook een realist. Misschien nog meer dan jij, want ik was accountant. Voor mij maakte dat bedrag onder de lijn. Winst was heel belangrijk. God vraagt me niet om mijn verstand uit te schakelen. God vraagt mij misschien om een mens zijn hart te begrijpen. Heb jij een idee hoe lief de Heere God jou heeft? Dat hij bereid is dat het wind zo jou en mijn zonde mag wegwaaien. Onverdiend. Wie klaag je aan? Wie zal de geliefde van God aanklagen? Ik veroordeel je ook niet. Ga heen en zondig niet meer. Want een nieuwe leven is met hem mogelijk. Een nieuwe leven van niet meer leven in dat oude. Niet meer in dat andere. Maar te worden. Hè, tot een vriend van God. Jezus zegt aan zijn discipelen. Hij zegt, niet langer heb ik je slaven genoemd. Want wij blijven zo denken in dit slavernij. In dit. En de Heer zegt, ik heb jullie vrienden genoemd. Want ik heb je bekendgemaakt. Alles wat de Vader mij bekende, heb ik jullie bekendgemaakt. God wil ons zijn wegen bekendmaken. Broers en zusters, wat doen wij met ons leven in deze eindtijd? Hoe lang nog bouwen wij onze carrières als het hoofddoel van onze leven? Hoe lang nog bouwen we aan onze gebouwen? Ons mooie dingen, ons mooie bezit. Hoe lang sparen we om alleen maar onszelf in zekerheid te proberen krijgen? Want oh, is zo belangrijk, verzekerd van het wieg tot het graf. Joop de Duil. En geen vrede inderdaad. Wat een voorrecht een kind God te zijn in tijd als deze. Jij mag leven op de aarde. Jij mag hier nu zijn. Ik heb dat vorige keer ook in die richting aangeduid. Het is niet zo dat toen jij geboren was, er staat Handelingen 17. Hij heeft hun tijden, hun grenzen, hun plaatsen uitgezocht om hen op de aarde geplaatst. Opdat zij God zou zoeken, alhoewel hij niet ver is van iedereen van hun. Het is niet zo dat toen jij geboren is, wat die engelen hebben gezegd. Waar komt zij weg? Zij had eerst 50 jaar later moeten komen. Zo is het niet. God wou dat jij nu hier zijn. Maar ben je deel van zijn volk? Heb je zijn hart horen kloppen? Wie zal ik zenden en wie zal voor ons gaan? Zei hij niet aan Jesaja. Jesaja hoorde het. Maar zei de drie eenheid aan elkaar. Wie zullen wij zenden en wie zal voor ons gaan? En Jesaja zegt, hier ben ik, Heere. Zend mij. Dit schip gaat onder. Maar o Heere, ik wil zo graag dat mensen gered worden. Ja, en wat als ik maar een kleine bijdrage kan maken? Toen ik in Zuid-Afrika was, voordat ik naar Nederland kwam, heb ik gezegd, Heere God, ik zal het doen, ik zal gaan. Maar ik vraag je één ding, dat tenminste één meer persoon in de hemel mag komen. En ook dat heb ik sommigen van jullie al verteld. Maar geen persoon heeft dat zo belichaamd als iemand die ik ontmoet in Dedemstraat in een snackbar. En zeker de Harry. En ik heb hem het evangelie verteld en het duurde 7 jaar. En toen kwam Harry tot geloof. En een maand geleden was ik met Harry naar Zuid-Afrika. En kon ik in de kerk, waar ik daar, de mensen die ik kennen, mij thuis toch gekomen. Zeg, mensen, ik ben gegaan. 23, 24 jaar geleden. En als gevolg daarvan ga Harry met mij in de eeuwigheid zijn. En Harry kon opstaan en zeggen, ik mag zeggen, ik ben een broeder. En weet je wat ik jou wil zeggen vanavond? Het is de moeite waard. Al was het alleen Harry. Maar de realiteit is, er zijn vele Harry's in Nederland. Er zijn vele mensen rondom jou. Die gaan afvragen, wat gebeurt er in deze wereld? Die bezwijmen langzaam steeds meer van vrees en angst en beving voor de dingen die over de wereld komen. En wie zal hun het goede nieuws brengen? Dit evangelie zal verkondigd worden in de gehele wereld en dan zal het einde gekomen zijn. Laten we dan deze dagen, net wil ik mee sluiten, lezen we in 2 Petrus hoofdstuk 3. Petrus 3 en vers 8. Dit ene mag je niet ontgaan, geliefden. Dat één dag bij de Heer is 1000 jaar en 1000 jaar als één dag. De Heer talmt niet met de belofte, al zijn er die aan talmen denken. Maar hij is langmoedig jegens u, daar hij niet wil dat sommigen verloren gaan, doch dat allen tot bekering komen. Ik geloof, ik ken de aantal mensen die tot geloof gaan komen en gered geworden. Weet je hoeveel? Het maximum aantal. Ik geloof de moment als God zegt, als ik nu niet ingrijp, gaat er meer verloren als dat nodig is. En dan grijpen we in. Ons langmoedige hemelse Vader, in zijn soevereiniteit, de dagen, de kennis die hij heeft bepaald. En dan staat hier, vers 11, daar al deze dingen al dus vergaan, hoedanig behoort gij dan te zijn in heilige wandel en godsvrucht, vol verwachten, u spoedend naar de komst van de dag Gods, ter wille waarvan de hemelen branden zullen vergaan en de elementen in vuur zullen wegsmelten. Wij verwachten echter naar zijn belofte nieuwe hemel en een nieuwe aarde waar gerechtigheid woont. Daarom, geliefden, beijvert u in deze verwachting onbevlekt en onberispelijk blijken voor hem in vrede. En houd de langmoedigheid van onze God voor zaligheid. Tot zover. Laten we samen bidden. Terwijl we onze ogen gesloten houden, als jij vanavond hier zit. Als jij zegt, Heere God, ik merk dat mijn leven niet in orde is. Ik merk dat ik niet voorbereid ben op deze tijd. Ik merk dat ik mijn hart heb verpand aan dingen die voorbij gaan. Als jij dat merkt, dat de Heilige Geest jou daarvan bewust maakt. Als jij merkt, en misschien is het gewoon iets heel specifiek. Als jij merkt van, ik ben een kind van God. Maar ik zie dat dit of dat is mij zo belangrijk geworden. Als je merkt van dat, ik ben een kind van God, maar mijn hart is koud. Mijn hart is koud ook voor mensen die verloren gaan. En je wil vanavond aan God zeggen, Heere God, hier ben ik. Ik geef u dat hart. Dat eigenlijk de wereld lief heeft. Of ik geef u dat hart dat koud geworden is. Of ik wil u dat geven, dat wat ik zo belangrijke plaats en rol in mijn leven heb wil geven. Als jij dat vanavond, terwijl we alle ogen gesloten houden gewoon. Als jij dat aan God wil zeggen, wil ik je vragen om gewoon een moment je hand omhoog te steken. Gewoon ook naar de geestelijke wereld te laten zien. Ik wil de weg met God gaan. En dan ga ik voor je bidden. Je mag je hand weer naar beneden doen als je dat hebt. Heere God, u ziet iedere hand, iedere persoon die dat zegt aan u, Heere. U
Misschien ook zelfs die durven een hand op te steken, maar gewoon wil zeggen aan de Heere: Heere, ik, Heere, ga mij niet voorbij. Ga mij niet voorbij vanavond. En ik bid u, Heere, kom met uw geest. Heere, u legt door, met uw vinger, uw hand, juist op precies de plaats waar het in ieder geval ons leven nodig is. Heere, we geven ons hart aan u. We geven het koude hart aan u. We geven het hart van steen. En we bidden u om een hart van vlees. We bidden u dat u ons vult met uw geest. Dat u ons losmaakt, Heere. We willen die afgoden offeren aan u. Dat wat ons zo afleidt. Wat we zo'n belangrijke plaats krijgen. We willen aan u geven. En ik wil het bij zijn naam noemen. Ik wil zeggen, Heere, dat. Misschien dit sport. Misschien die hobby. Misschien Facebook. Misschien mijn andere internet- en computerdingen. Misschien gewoon... Weet ik veel. Jij weet wat het is. En God weet wat het is. Maar ik wil ook zeggen, Heere. Ik wil deel zijn van die kloeke daden doen in deze tijd. Ik wil deel zijn van uw volk. Dat het goede nieuws verkondigt. Waar ik ook al kom. Hier zijn we, Heere. Hier zijn we. Verheerlijk de naam van uw Zoon Jezus. Door onze leven. In deze tijd. En dan zeggen we ook, Heere. Maranatha. Kom snel, Heere Jezus. Kom snel. Amen.